Hele goedenavond ook namens mij. Fijn dat u gekomen bent, ondanks het prachtige weer. U had waarschijnlijk heel veel redenen om ergens anders heen te gaan. U heeft er toch voor gekozen om hier te zijn vanavond. Om te luisteren, te leren van het woord van God, onze kostbare schat. En ook om samen te zingen tot eer van onze heiland, de Heer Jezus. Ik wil met u voorgaan in gebed. Trouwe God, Vader in de hemel. We hebben net gezongen, Christus zal zijn, alles in allen. En we verlangen naar dat moment, Vader, dat u zal regeren over de schepping. Dat u zal zijn in allen die geloofd hebben. Dat alles onder uw heerschappij zal zijn, in vrede, in gerechtigheid, in liefde en waarheid. Vader, we zuchten in deze schepping die in barensnood is, in dat verlangen, dat vooruitzicht. En u heeft ook gezegd, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Vader, ik wil u zo danken voor uw Zoon die dat alles mogelijk heeft gemaakt, de Heer Jezus. Die, ja, dat gelijk zijn aan u niet als een roof heeft geacht. Als het ware dat voor zichzelf heeft gehouden, maar naar deze wereld is gekomen. En in een gedaante als een slaaf gegaan is naar het kruis. De meest verachtelijke plek. Vanwege uw grote liefde, vanwege zijn grote liefde. Vader, wat een wonder is dat. Dat u ons, mensen, vijanden van u, heeft willen trekken. Door koorden van liefde. Opdat het zal zijn God alles. In allen. En we danken u zo dat we vanavond bij elkaar mogen zijn, ook niet alleen hier, maar op zoveel andere plaatsen, om te leren uit het woord van God, om onze levens in te richten naar uw geboden, om met u om te gaan, om u te kennen, om u uit te dragen. Heer Jezus, en we willen bidden voor deze avond, dat u centraal mag staan, dat uw woord licht mag verspreiden, en dat we onze harten, onze levens nog meer en meer mogen onderwerpen aan uw gezag. Vader, zo bidden we om de leiding en de zegen van uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. En God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Het zal zijn, God, alles in allen. En ik hoop dat u daar ook naar verlangt. Dat u ook in deze schepping, in deze wereld zucht. Omdat de duisternis heel typerend. Dat, kijk, Evert en ik hebben geen contact gehad over de inhoud van de liederen, toch? Maar dat ik zie. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Straks zingen we Johannes de Heer 847, gerust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. En dan ook nog, wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer. En waar ga ik het over hebben met u vanavond? Het koninkrijk van God. Typisch, hè? Ik wil met u lezen uit Matteüs 13. Een stukje. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe die dingen toch weer samenvallen. Matteüs 13. Een paar teksten daaruit. Vers 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen. Zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie een zaaier, ging erop uit om te zaaien. Vers 10, en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Vers 31. Er komen een aantal gelijkenissen en dan volgt vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, andere vertaling verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. En dan nog vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dus vrienden, bekenden, belangstellenden, als er ergens vandaag verwarring over is, dan is dat wel over het begrip het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Zo zijn er bepaalde gelovigen, oprechte gelovigen, die menen dat het koninkrijk van God bestaat vooral uit het verrichten van allerlei tekenen en wonderen. En denken dat wij daar ons naar moeten uitstrekken. Een andere visie die ik van de week ook weer tegenkwam, helaas, is dat men ontkent dat wij vandaag volgelingen zijn van de Heer Jezus. En dat wij ons dus in zijn koninkrijk bevinden. Dat is een beetje een ver doorgevoerde bedelingenvisie, die vooral uitgaan van de brieven van Paulus. En dan heb je nog de gedachte dat het koninkrijk van God vooral bestaat uit het doen van gerechtigheid in de wereld. Het verbeteren van allerlei wantoestanden. Nou, geen van deze 3, meen ik, u mag uiteraard een andere visie hebben, is dat wat de schrift de Bijbel leert over het koninkrijk van God. En wat ik wil doen met u is dat begrip koninkrijk der hemelen of koninkrijk van God, het is niet helemaal hetzelfde, maar dat laat ik heel even in het midden, met u bekijken met als doel dat wij, zoals we hier vanavond zijn, naar huis gaan met een groter verlangen om een discipel te zijn van de meester. Een betere discipel van de meester, van de Heer Jezus. Nou, even heel eenvoudig. Het koninkrijk van God bestaat eigenlijk in 3 verschillende aspecten. Het eerste is wat we net gezongen hebben. Uw God is koning, heel de wereld is zijn gebied. Je zou kunnen zeggen, dat leren we vooral uit het boek Daniël, dat God regeert in zijn schepping. Het is zijn schepping en dus ook zijn koninkrijk. Dat is een algemene regering. En straks zal de Heere God die heerschappij die hij nu al verborgen uitvoert, hè, want zijn regering, daar gaat vooral de eerste Petrusbrief over, is nog niet openlijk. Hè, daarom hebben wij nog te maken met allerlei verzoekingen en onrecht. Maar hij zal die regering straks overdragen aan een man die hij van tevoren heeft bepaald. En u weet wel over wie ik het heb, denk ik, hè? Dat is de Heer Jezus, de mensenzoon. Er staat in Daniël 7, vers 14. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die hem niet ontnomen zal worden. Want God zal zijn alles in allen. Dus een eeuwige heerschappij. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Is dat moment al gekomen? Nee. Als u hier vaker komt, weet u dat. De regering van God over deze aarde, zoals hij die nu verborgen uitvoert en straks openlijk aan zijn zoon geeft, de Heer Jezus. Ja, die regering is er nog niet. En we hebben gekeken naar Matteüs 13. En het evangelie van Matteüs laat ons zien dat de Heer Jezus Israël is binnengekomen door de deur van de schaapskooi. Wat bedoel ik daarmee? Hij zegt, ik ben de deur van de schapen. Johannes 10. Alle profetieën uit het Oude Testament hadden betrekking op hem. Hij kwam Israël binnen door de deur. Er zal ook een huurling komen. De antichrist. Die komt niet door de deur binnen. En hij zal komen om te roven en te stelen en te verdelgen. Maar hij, de Heer Jezus, kwam door de deur. Alle profetieën, Matteüs 1, Matteüs 2, hadden op hem betrekking. De tekenen die hij verrichtte, Matteüs 7 en 8 en 9... zijn tekenen van het komende koninkrijk. Het is alsof Matteüs wil zeggen tegen zijn volksgenoten, tegen Israël: kijk naar hem. Hij is het. Maar wat hebben ze met hem gedaan? Eerst even Matteüs 12, vers 24. Kijk er maar mee. De menigte vraagt zich af, is dit niet de zoon van David? Is dit hem niet? Dat ziet u in vers 23 staan. Ze weten het niet, ze vragen het zich af. Maar de fariseeën, vers 24, hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Dat is de duivel. Dus de menigte weet het niet. We lezen dat ook heel vaak terug in Johannes. De menigte vraagt zich af, wie is het toch? Ze blijven in onwetendheid. Maar de leiders van het volk hebben hem verworpen. Sterker nog, ze schrijven zijn wonderen en zijn gedrag toe aan de duivel. Terwijl het werken waren van zijn vader. En tot overmaat van ramp vragen ze ook nog in vers 38... Meesteren, wij zouden van u een teken willen zien. Nou, als u Matteüs doorleest, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, dan ziet u dat de Heer Jezus veel tekenen gedaan heeft. Maar ze hebben hem verworpen. De mens Christus, de Messias, die door de deur binnenkwam, Israël, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Heer Jezus heeft dat in een gelijkenis verteld. Gaat u maar mee naar Matteüs 21. Om wat zicht te krijgen daarop. Matteüs 21. Dan ziet u dat er iemand was, vers 33, die een wijngaard plantte. Nou, wie is dat? Wie heeft er een wijngaard geplant op deze wereld? Dat was de Heere God. En die wijngaard was, juist, Jesaja 5. Hij zette er een omheining omheen. Dat was de wet. De wet die hen scheidde van de heidenen, maar hen ook beschermde. Groef er een wijnpersbak in uit en bouwde er een toren. U kent misschien Habakkuk. die op zijn wachttoren ging staan. Het woord van God. Ze waren verder dan de rest. Ze hadden zicht op wie God was. Hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. Maar die slaven, dat waren de profeten, werden gedood. En toen stuurde hij zijn zoon, uiteindelijk. Dat ziet u in vers 37. Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Hij kwam door de deur. Maar, zegt vers 38, toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom laten wij hem doden en zijn erfenis van onszelf houden. Een aantal keren in het Johannes-evangelie kunt u lezen dat de fariseeën plannen beraamden om de Heer Jezus te doden. In vers 39, toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard, buiten de poort. Hebreeën 13, hij heeft buiten de poort geleden en doodde hem. De Heer Jezus is door zijn eigen mensen gekruisigd. Ook door de heidenen trouwens, door ons allemaal. En het tweede aspect van het koninkrijk is dat er vandaag een vorm van het koninkrijk is, terwijl de koning, de Heer, afwezig is. Dus het algehele regeren van God, straks openlijk door zijn zoon. Maar die zoon werd verworpen, die zoon werd gekruisigd. En dan zegt Matthäus 13 vers 1. Op die dag van zijn verwerping, verliet Jezus het huis. Hij zegt in Johannes 10. Ik ben de deur van de schapen. En ik leid mijn schapen naar buiten. En ik heb ook nog schapen die niet van deze stal zijn. En het zal samen worden één kudde en één herder. Uit de stal is uit Israël. Uit het Jodendom. Uit het huis is buiten de wijngaard. Is buiten het Joodse systeem. De Hebreeënbrief vindt u in uw Bijbel. Is daar helemaal aan gewijd. Het Jodendom betreft de schaduwen, maar de werkelijkheid is van Christus. En dan gaat hij een gelijkenis vertellen. En dat gaat over een zaaier. Vele menigten verzamelden zich, maar ze begrepen het niet. De gelijkenissen zijn voor de discipelen. De gelijkenissen zijn voor u en mij. Hen die zeggen, ik zie hem niet, maar ik onderwerp mijn leven aan zijn gezag. De zaaier ging uit en zaaide in de wereld. Vers 38. De akker is de wereld. Niet meer Israël, maar de wereld. Door de verwerping van Israël is het heil tot allen gekomen, Romeinen 11. Hoeveel meer, te meer zal hun aanneming zijn, leven uit de doden. Dus dat tweede aspect is de innerlijke werkelijkheid. De innerlijke wedergeboorte. U kent die tekst uit Johannes. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is het tweede aspect. Dus het eerste is zijn algehele, algemene regering nu. Wat straks overgaat in het zichtbare. Maar nu de koning, de Heer Jezus, afwezig is in de hemel, hij is weggegaan, zijn er mensen die opnieuw geboren zijn. En die worden in die gelijkenis van die zaaier genoemd. Even kijken, in vers 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Geboren uit water, het woord van God. en de Geest. Wat is dat woord? Wat is dat zaad? Dat is het woord van de Heer. Als u het boek Handelingen leest, dan ziet u voortdurend staan het woord van de Heer. Want Hij is Heer over allen. Handelingen 10. Want dat eerste aspect is nog steeds waar. Het Koninkrijk van God is zijn algemene regering. Maar als u tot wedergeboorte bent gekomen, bent u het Koninkrijk van God in dat tweede aspect binnengegaan. Bent u dat of niet? Dan heeft u het woord van de Heer, namelijk bekeer je en stel je onder zijn gezag. Dat heeft u aangenomen. Handelingen 13 in vers 49 staat: het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. Een zaaier ging uit om te zaaien. Het woord van de Heer. En hij nu, die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat. Die dus vrucht draagt. Ziet u? En in die gelijkenis van Matteüs 21 die ik net voorlas, toen ze die eerst die mensen doden, die profeten en toen de zoon, weet je wel. Dan zegt die Heer van die wijngaard in vers 43, daarom zeg ik u dat het Koninkrijk van God van u zal worden weggenomen. Dat zegt de Heer Jezus tot de Fariseeën. En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Nou, wie zijn dat? Welk volk vandaag brengt vruchten voor die de Vader verheerlijken? Wie zijn dat? De gemeente, ja. Dus iedereen die tot de gemeente behoort, behoort ook tot het innerlijke, werkelijke Koninkrijk van God. Want die persoon is tot wedergeboorte gekomen. En nogmaals, hoe kom je tot wedergeboorte? Als je het woord van de Heer, het boek Handelingen, ze werden toegevoegd aan de Heer, ja, als je dat woord hebt aangenomen. Want zij verkondigden hem hun Christus. En dat evangelie is heel eenvoudig. Het evangelie luidt als volgt: als jij, als u uw eigen wil doet in deze wereld, zult u verloren gaan. Maar als u u onderwerpt aan de Heer Jezus, door te erkennen dat u een zondaar bent en dat Hij uw zonden gedragen heeft, dan bent u in het Koninkrijk van God binnengegaan. U heeft gezien dat Hij de Heer is. Het goede zaad, vers 38 van Matteüs 13, dat zijn de zonen van het Koninkrijk. Nou, heeft u uw leven gesteld onder het gezag van de Heer Jezus? Yes or no? Want Hij is het die mij lief heeft, die mijn geboden onderhoudt. Johannes 14. Het woord van de Heer. En dat is opnieuw geboren zijn. Opnieuw geboren zijn is door water, door het woord en door geest, door de Heilige Geest. Hij plaatst ons onder het gezag van een verhoogde, maar ook verworpen Heer. En zoals Hij verworpen is, zo zullen wij dat ook zijn, als wij Hem volgen. Ja? Amen. Dus bent u opnieuw geboren? Kunt u zeggen: ja, ik heb mijn leven gesteld onder de heerschappij van de Heer Jezus, omdat ik van Hem houd. Omdat ik heb gezien dat Hij zo eindeloos veel mooier is dan alles hier beneden. Ja. Dan bent u dus onderdeel van het Koninkrijk van God in wat nauwere zin, namelijk het volk van God. Dat vrucht draagt 100-voudig, de ander 60-voudig en de ander 30-voudig. Matteüs 13, vers 23. Sommigen lijken iets meer op de Heer Jezus. Anderen iets minder. Maar overal waar iets van hem zichtbaar wordt, daar is de Vader gelukkig mee. Als ik het zo mag uitdrukken. En wij zijn dus allen, Matthäus, discipelen van een verborgen, verworpen Heer. Wij volgen hem. Ja toch? Dan bent u in dat koninkrijk binnengegaan door een innerlijke verandering. En in het boek Handelingen zien we dat Filippus het evangelie aangaande het koninkrijk van God predikte. Handelingen 8 vers 12. Dat betekent het goede nieuws dat er nu een koninkrijk is, waar een Heer de wetten bepaalt, de regels, de geboden. Maar die Heer is verworpen, die is verborgen, die is in de hemel. En zijn woord is, bekeer je en stel je vertrouwen op hem. Dat is het evangelie aangaande het koninkrijk nu. En Paulus, Handelingen 20, vers 25, predikte het koninkrijk van God. Ook de raad van God. Dat heeft meer te maken met de gemeente. Maar iedereen die tot het lichaam van Christus behoort, is tevens opnieuw geboren. En is tevens onder de heerschappij van Christus. Paulus spreekt voortdurend over de Heer Jezus. Niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is, komt er dan? Heer. Dus overal waar Gods geest uitingen doet in de gemeente, zal het altijd gaan over de onderwerping aan Christus, aan de Heer Jezus. En niet, zoals de Korintiërs dachten, het zichzelf verhogen of zichzelf voor de aandacht brengen door allerlei gaven uit te oefenen. Maar het gaat me even om dat begrip. 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Nou, tot zover helder, maar nu komt het moeilijke. We hebben dus de algemene regering van God. Alle mensen zijn in principe onder zijn heerschappij. Dat is duidelijk. Maar het koninkrijk van God is ook een innerlijk iets. Als je onderwerpt aan Christus. Maar nu, in Matthäus 13, zegt de Heer Jezus, vers 11. Het is u gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. En dan wordt het een beetje lastig, want het derde aspect is het uiterlijke deel van het koninkrijk van God of der hemelen. En daar gaat de Heer Jezus wat dingen over zeggen. De zaaier ging uit om te zaaien, maar sommige mensen zijn heel kort christen en daarna rooft de duivel het weg. Andere mensen zijn wat langer christen, maar de zorgen van het leven, afijn, u kunt het lezen in de gelijkenis. Verdrukking of vervolging, dan struikelen ze. Niet iedereen draagt vrucht, maar bevindt zich wel in het koninkrijk, uiterlijk gezien. Want het is gelijk aan tarwe en dolik. Vanaf vers 24 ziet u dat een vijandig mens onkruid tussen de tarwe heeft gezaaid. Dus het koninkrijk heeft ook een uiterlijke kant. Niet iedereen die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen, dat is straks, binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dus niet iedereen die Heer zegt, die zich bevindt op een christelijke bodem, is ook wedergeboren. Dat snapt u ook wel. En daar gaat de Heer Jezus in Matthäus 13 iets over zeggen. Hij zegt eigenlijk, als ik straks afwezig ben, want er komt nu geen Daniel 7 koninkrijk, nog niet, want ik ga eerst naar mijn Vader. Ik laat jullie niet als wezen achter, maar ik geef jullie de trooster. De Joden, 12 Joden, de discipelen, moesten daar helemaal inkomen. Want zij hadden geleerd, als de Messias komt, komt het koninkrijk. De Heer Jezus zegt, nee, ik ga weg. En ik laat jullie achter. En het koninkrijk der hemelen zal dan gelijk zijn aan iemand die goed zaad had gezaaid. En dan komt er een vijandig mens. En er sluipen allerlei figuren binnen. En die blijken uiteindelijk toch geen deel te hebben aan mij. Dat vindt u ook bijvoorbeeld in Handelingen 8. En dan moet u maar eens opzoeken. Handelingen 8. In Handelingen 8 vinden we dat Simon, de tovenaar, wordt gedoopt. Er staat in vers 9, een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. Nou, hij komt tot Filippus, hij hoort het evangelie. Die het evangelie van het koninkrijk, er is een heer, er is een mens aan wie God alle gezag heeft gegeven, nu in de hemel, bekeer je tot hem. Dat ziet u ook in vers 12 staan. De naam van Jezus Christus, zie. Simon geloofde zelf ook. Vers 13. Maar hij was onkruid. Hoe weet ik dat? Er staat in vers 21. U hebt part, nog deel aan deze zaak. En toch liet hij zich dopen. Toch bevond hij zich in het uiterlijke van het koninkrijk der hemelen. En zo zijn er vandaag de dag miljoenen mensen die zich christen noemen. En de discipelen zeggen, maar moeten we dan niet dat onkruid eruit trekken? Nee, zegt de Heer Jezus, laat het opgroeien tot de oogst. Vers 30 van Matteüs, hoofdstuk 13. Kijk maar. Laat ze allebei samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Het eeuwige vuur. Dat is het koninkrijk der hemelen. Het is namelijk gelijk geworden, uiterlijk gezien, aan goed en slecht. Wijze maagden, dwaze maagden. Goede vissen, verkeerde vissen. Dat is de derde kant van het koninkrijk van God. Der hemel eigenlijk. De koning is afwezig. Het koninkrijk krijgt een vorm die in het Oude Testament onbekend was. Daarom geheimenissen. En jullie moeten, discipelen, voorbereid zijn op het feit dat het een vermenging wordt. Het is een mosterdzaad enerzijds. Het begon in Jeruzalem en het is nu een gigantische boom. Dat spreekt van macht en regering. De Romeinse kerk met zijn invloed. Allerlei vogels nestelen zich daarin. De vogels van de lucht is een beeld van demonische machten. Want ze pikken dat zaad weg, weet je wel. Maar zegt hij, het is ook als een zuurdeeg. Het is helemaal doorzuurd. Het koninkrijk der hemelen. Allerlei gedachten en ideeën van mensen zijn het christendom binnengekomen. En het is één grote doorzuring geworden. De uiterlijke kant van het koninkrijk. En wat gebeurt er dan? Even kijken, vers 41. Vers 40, excuses. Zoals dan het onkruid verzameld met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze eeuw. Er staat niet wereld, maar eeuw. Wanneer is de voleinding van de eeuw? Dat is het moment als Christus uit de hemel komt om zijn koninkrijk, Daniel 7, te beginnen. Dan wordt die eeuw afgesloten waarin goede vissen, slechte vissen, wijze maagden, dwaze maagden, onkruid en tarwe samen in dat koninkrijk zijn. Uiterlijk gezien. Want als je Heer, Heer zegt, als je naar een kerk gaat en belijdt een christen te zijn, dan word je ook op die belijdenis beoordeeld. Dan ben je niet zomaar een ongelovige, maar dan ben je een christelijke belijder. Daarom als u hier vanavond bent en u gelooft in de Heer Jezus Christus met uw hele hart en ziel, dan bevindt u zich in alle drie de sferen. 1. God regeert over de aarde, de schepping, dus ook over u. 2. U bent opnieuw geboren en bent het koninkrijk van God innerlijk binnengegaan. En 3. U bevindt zich ook nog eens een keer in het uiterlijke, wat zo vermengd is. Als de voleinding van de eeuw is, zullen de engelen komen aan het einde van de grote verdrukking. En dan zullen ze de dan levende rechtvaardigen scheiden van de onrechtvaardige. Dat vindt u in vers 40 en in vers 41. Maar in, even kijken, vers 30, breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ik hoop dat u het gaat begrijpen wat ik nu ga zeggen. In Matteüs gaat het alleen om de verspreiding van de belijdende christenheid. Of het nou ware mensen zijn die geloven of niet. Het gaat om hoe het zich zal voltrekken in de tijd. Maar als u de Heer Jezus toebehoort, dan behoort u ook tot de gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen, Matteüs 16. En dan bent u niet bij het moment van de voleinding van deze eeuw. Want waar bent u dan? Juist. Want zijn engelen zullen de dan levende scheiden van elkaar, kunt u lezen Matteüs 25. Als er voor zijn troon verzameld worden. Maar als u tot de gemeente behoort, dan zegt 1 Thessalonicense. Dat is een heel bijzonder deel binnen dat koninkrijk van God eigenlijk. En daar heb ik ook over gelezen. Op het eind. Het is een schat voor het hart van de Vader. En die mensen worden tot de Heer vergaderd, om het zo eens te zeggen, door de Heer zelf. Voordat de uren van de verzoeking komt. En dan gaat nog steeds op aarde die vermenging door. Nog steeds zullen er goeden zijn en rechtvaardigen, tezamen met de onrechtvaardigen. Dat is iets nieuws, dat komt in de brieven van Paulus. Daar mag u zich mee vertroosten. Dus samengevat, het koninkrijk van God omvat zijn regering in het algemeen. Uw hele leven, ook al bent u niet gelovig, is onder de regering van God de Schepper. 2. Als u gelooft en opnieuw geboren bent, bent u het koninkrijk van God binnengegaan in zijn werkelijke betekenis. En 3. Het koninkrijk van God krijgt ook een uiterlijke vorm. Dat wat wij ervan zien. Daar gaat Matteüs 13 over. Hij ging het huis uit. Hij ging bij de zee zitten, een beeld van de volken. Hij zegt, een zaaier gaat uit om te zaaien. Ik zal straks het woord over de hele aarde laten gaan in de komende duizenden jaren. Maar niet iedereen die dat woord schijnbaar gelooft, Simon de tovenaar, is ook innerlijk een onderdeel van mijn koninkrijk. Ik hoop dat u die drie een beetje onderscheiden kunt. En nu nog een paar dingetjes. In vers 43 zegt de Heer Jezus dit. Want als u echt de Heer Jezus toebehoort, dan krijgt u te maken met verwerping en verachting en vervolging als u consequent hem navolgt. Maar dan zegt hij in vers 43, de rechtvaardigen zullen dan Als dat vrederijk begint, bij de voleinding van de eeuw, straalt als de zon. En in Genesis 1 kunt u lezen dat de zon en de maan en de sterren zijn geschapen om licht te brengen op de aarde. Dus in dat duizendjarig rijk zullen alle rechtvaardigen, of ze nou uit het Oude Testament komen of uit het Nieuwe Testament of uit de grote verdrukking, ze zullen allemaal in dat koninkrijk, die duizend jaar zal duren, iets van Gods licht verspreiden op de aarde. U ook. Alleen u, als u gelooft in Christus, doet dat vanuit het huis van de Vader. Als het hemelse Jeruzalem. Dat de heerlijkheid van God had. Bijzonder, hè? Een bijzondere plek voor de gemeente. Maar laat dat maar even rusten. Alle rechtvaardigen zullen stralen in het koninkrijk van de Vader. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, omdat ze mij hebben gehaat, zullen ze ook u haten. Ik ben nu afwezig, of ik ga naar de hemel, naar mijn Vader. Ik laat u niet achter, alleen. Ik geef u de trooster, maar wees voorbereid dat het moeilijk wordt. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Er zullen vele mensen binnensluipen, Judas vers 4, die de genade van God veranderen in losbandigheid. Paulus zegt in Handelingen 20, er zullen wrede wolven komen die de kudde niet zullen sparen. De mensen zullen met de schijn van godsvrucht de krachten van verloochenen. 2 Timotheüs 3 vers 5. Allemaal uiterlijk christen. Dat zeg ik niet om te veroordelen, maar om vast te stellen. En dan tenslotte zegt de Heer Jezus vers 44. Maar het koninkrijk der hemelen is ook iets moois. Hij gaat nu vertellen wat het voor het hart van de Heer Jezus betekent. Dat koninkrijk. Eerst was het hoe wij het zien. Nou, het wordt helemaal doorzuurd. Het wordt een grote boom. Maar hij ziet zijn kinderen kijken of ik die nog terug kan vinden. De zonen van het koninkrijk als een schat. En hij heeft er alles voor over gehad. Kijk maar. Het gaat niet over iemand die het evangelie ontdekt, maar het gaat over hem. Hij zegt, Vader, Johannes 17, van die u mij hebt gegeven, heb ik niemand verloren laten gaan. Dat waren de discipelen. En hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Waarom? Het waren de kinderen van de Vader die hij kreeg toevertrouwd als de goede herder. En hij heeft blijdschap. Hij gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. U bent gekocht en betaald. Ziet u dat de Heer Jezus de nadruk legt op hemzelf? U mag u verblijden in zijn hart voor u. Maar het is ook een parel. Eén parel van grote waarde. En die parel is de gemeente. Dat zijn de rechtvaardigen. Dat zijn de mensen die zeggen, Heer Jezus, u wil geschieden. Dat zijn de mensen die lijden voor zijn naam. Dat zijn mensen die nu in Noord-Korea en waar dan ook moeten vluchten, lijden, sterven voor zijn naam. Dat is discipel zijn. Want een discipel staat niet boven zijn meester. En het is genoeg voor de discipel te worden als de meester. Maar hij heeft blijdschap. Omdat hij ze gekocht heeft. Er staat er ook nog over een net, vers 47, uitgeworpen in de zee. Dat is wat er vandaag gebeurt. Dat is wat er ook straks zal gebeuren in een grote verdrukking. Er zal nog steeds gevist worden. En als het volgeworden is, trekken de vissen zetten op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vis in vaten. Ik hoop dat vandaag de dag in Ermelo de goede vissen in vaten zitten. In plaatselijke gemeenten. Waar het kwaad niet binnenkomt. Doe de boze uit uw midden weg, zegt Paulus, 1 Korinthe 5. Dat zijn goede vaten. Maar de boze, die worden weggeworpen, staat hier. Die gooiden zij weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de wereld. De engelen zullen scheiding maken. Maar vandaag wil ik het op u persoonlijk en op mijzelf persoonlijk betrekken. Bent u, ben ik, in het koninkrijk van de Heer, van de hemel, van God? Ben ik onderworpen aan zijn gezag? Is het woord van God mijn voedsel? Zijn zijn geboden mijn leidraad? Heb ik dagelijks het verlangen om te zeggen, Heer Jezus, is er een heilloze weg bij mij? Is er iets wat niet aan uw karakter beantwoordt? Ik wil het beleiden, ik wil het bij u brengen, ik wil met u omgaan. Dat is het mooie van het Johannesevangelie. Daar zien we dat een discipel niet alleen de geboden van de meester bewaart, maar vertrouwelijk met hem omgaat. In de bovenzaal, waar de Heer Jezus zijn hart voor zijn discipelen opent en hen vertelt over de kostbaarheden van de Vader. Dat is een discipel. Dat is de innerlijke kant van het koninkrijk. Maar als wij discipelen van de Heer zijn, dan zegt Paulus, laat ieder die de naam van de Heer noemt, breken met de ongerechtigheid. Denk niet, ja, ik ben nou eenmaal behouden omdat ik tot geloof ben gekomen, klaar. Tuurlijk, dat is waar. Maar als er geen vrucht is, als er geen verlangen is om hem te dienen, om de ongerechtigheid uit ons leven weg te doen, en om steeds meer op hem te lijken, dan is de vraag of je wel echt discipel bent van hem. Ja, dan zegt vers 51, hebt u dit alles begrepen? En zij zeiden, ja Heer. En daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk van de hemelen die onderwezen is, is gelijk aan een heer der huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dit zijn nieuwe dingen. De oude dingen van het Oude Testament. Maar de nieuwe dingen. De verborgenheden van het koninkrijk. Het feit dat het door wedergeboorte binnengegaan wordt. Het feit dat het een uiterlijke toestand is geworden. Tot aan de volleinding. En het feit dat de Heer, de koning van het koninkrijk, een grote liefde heeft voor de zijnen. En dat zou toch in ons hart effect moeten hebben. Wie is de Heer Jezus voor u? Wie is Hij voor u? Is Hij uw alles? Is Hij uw schat? Is Hij uw Heer? Vindt het u het een vreugde om zijn discipel te zijn? Want dat zijn we. En ik wilde u vanavond daarmee ook bemoedigen en mezelf ook, want het zijn moeilijke tijden. En ga naar huis, geniet van het weer, maar denk bij alles. Wat, Heer Jezus, wilt u dat ik doen zal? Amen. Wie heeft er stiekem gezongen, maar nooit zoveel als u? Ja, dat dacht ik al. Er zijn altijd mensen die denken, ja, nooit zoveel als nu. Kan ik dat zingen? Dus nooit zoveel als u, zingen zij dan. Wat anderen mag u ook zingen hoor. Laten we met elkaar danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus. Hij die door de deur de schaapskooi binnenkwam. Hij die alle profetieën over hem geschreven, vervulde. Als het ging over zijn komst, zijn geboorte, zijn tekenen, zijn wonderen, zijn dood aan het kruis. En toch, Vader, weten we dat de mens, Jood en Griek, hem niet wilde. En u heeft hem verhoogd, aan uw rechterhand, boven alle machten en krachten gesteld als Heer boven alles. We danken u dat wij onderdeel mogen zijn van zijn koninkrijk. Het koninkrijk van God zoals zich dat nu vorm geeft eigenlijk. Door opnieuw geboren te zijn, mogen we binnengaan en mogen we ons verwonderen over deze koning. Mogen onze ogen nu al de schoonheid van die koning aanschouwen, zoals Israël dat straks zal doen. Nu al mogen we zeggen, hem hebben wij lief, die we niet zien. En nu al verheugen wij onszelf in hem met een onuitsprekelijke vreugde. En nu al is het ons verlangen, Vader, om zijn wil, zijn woord, zijn geboden te onderhouden. Omdat hij, de Heer Jezus, ook de eeuwige Zoon van God is. Vader, dank u wel voor hem. Dank u wel voor zoveel zegen ook in ons midden als we horen van Dick Wolbers en zijn dochter. Als we horen van zoveel broeders en zusters die ondanks hun moeite vreugde vinden in u. En die vrucht dragen. Vrucht voor de meester, vrucht voor de vader. Dank u wel, Vader, dat u dat doet door uw geest. Dank u wel dat deze Maranatha-avonden er zijn. Vader, niet om iets voor te stellen of invloed te hebben, maar om gewoon uw Zoon, de komende Christus, te verkondigen. Of er nog velen zullen zijn in Ermelo en omgeving, die dagelijks hem zullen verwachten. En wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zich gelijk hij rein is. Vader, we danken u voor zoveel dingen. Heer, leer ons meer en meer hem te dienen, onze meester, onze Heer, totdat hij komt. In Jezus' naam. Amen.